in gebruik maakt van de reserves een paar jaar. Dat je dus een aantal jaren nog een lagere bijdrage per inwoner hebt. Uiteindelijk in 2027 staat hij op die 85 cent. En bij scenario 3 maak je vanaf het begin geen gebruik van de reserves. En dan zie je dus dat het per jaar gewoon hoger is. Daar waar hier in de tabel staat in 2024 is als je gebruik maakt van de reserve is de bijdrage die 25 cent. En maak je geen gebruik van die reserve gaat die meteen naar de 70 cent. Dus het verschil tussen scenario 1 en 3 is dat de optie aangeboden wordt om een aantal jaren nog gebruik te maken van de reserve. Nou, dan heb ik van u de vraag gekregen, is dat dan verstandig om die reserve daarvoor te gebruiken? Dan durf ik daar zeker een ja op te geven. En waarom? En hoe hebben zij deze reserve opgebouwd? Wat je ziet, en dat is weer een beetje de complexiteit van BAIC. BAIC is ook de partij die het Rijksgebouw, de Citadel, beheert. En op dat stuk houdt men rijksmiddelen over. En die rijksmiddelen mag men niet structureel inzetten voor de begroting van de BAIC en structureel de lasten laag houden. Maar je mag er wel incidenteel dingen mee doen. En je ziet dus dat de afgelopen jaren regelmatig die reserves aangevuld zijn vanuit de overschotten, vanuit het beheer van de Citadel. En daarom durven en kunnen zij nu ook gerust voorstellen om die reserves aan te spreken. Want eerlijk gezegd is misschien nog wel de verwachting dat de komende jaren die reserves nog wel opnieuw gevuld gaan worden. Er staat wel een maar in het stuk, een soort van winstwaarschuwing. Dat heeft te maken met duurzaamheid en met onderhoud. Want je wil er ook niet helemaal op vooruit lopen dat dat altijd over gaat houden. Maar de afgelopen jaren is er steeds overgehouden. Dat is gestort in die reserves. Dat kun je als gemeente nu gewoon prima gebruiken. En in eerste instantie had de BAIC ook alleen scenario 1 en 2 opgenomen. Maar vervolgens is vanuit de verschillende wethouders aangegeven en portefeuillehouders. Breng ook even in beeld wat het zou zijn als we geen gebruik maken van die reserve. Maar het is onderzocht, we lopen geen risico. Dus wat ons betreft kunnen we deze middelen daar zeker voor inzetten. Dan nog even een toelichting op het scenario 1 en 2, het verschil daarin. Het is zo dat in scenario 2, dat is eigenlijk in beeld gebracht van wat als de provincie niet mee gaat doen met het E-depot, dan zie je dat we voor aanzienlijk hogere lasten staan. En het is wel gevraagd om ons uit te spreken over een voorkeursscenario. Ja, ik durf bijna te zeggen, je kunt bijna niet tegen zijn dat ze meedoen. Maar het is wel uw mandaat om daar, als u daar wel tegen zou zijn, dan zou u dat nu moeten roepen. Dus alle gemeenten krijgen de mogelijkheid om hun zienswijze daarop aan te geven. Maar ja, volgens mij hebben we heel erg duidelijk gemaakt dat het interessant is om naast de dienstverleningsovereenkomst die de provincie al heeft met de BAIC ook de provincie aan te laten sluiten op het E-depot. Ik weet niet of u het allemaal gezien heeft, want het is een beetje last minute werk geweest. We kregen vrijdag een onverwachte mail waarin stond dat men al een overeenkomst gesloten had met de provincie. Dus namelijk daarvan zijn wij gaan mailen wat is hier aan de hand. Nou, dat bleek op een misverstand te berusten. Nou, er zat nu weer een beantwoording bij, hebben met spoed even gevraagd. Er is nog steeds een mogelijkheid, als u tegen bent om de provincie aan te laten sluiten bij de E-depot, is er nog steeds een mogelijkheid. Dus, maar men is achter de schermen wel al aan het voortborduren om de provincie te laten aansluiten. En de provincie heeft nu in ieder geval te kennen gegeven dat als het aan hen ligt, wel te willen doen. Dus zo kunt u de memo's lezen die u toegestuurd heeft gekregen. Even kijken of ik alle vragen heb gehad. Volgens mij wel. Even kijken, de reserve. Nee, er is nog één opmerking gemaakt over het aantal inwoners. Ja, viel me ook op. Ik denk dat is leuk. Komen we goed weg met 9000 als we op de ruim 11.000 zitten. Voelde toch eigenlijk niet helemaal eerlijk. Vonden toch dat we dat moesten melden. Maar wat blijkt, in de huidige statuten staat dat het aantal inwoners gehanteerd wordt wat toen de tijd iedere gemeente had. Dat betekent dus wel dat de meeste gemeenten zijn gegroeid. Dus dat je straks, als dat aangepast wordt, een herverdeling krijgt. En dan zou het natuurlijk wel zo kunnen zijn, als Boekel relatief harder gestegen is dan een andere gemeente, dat we in verhouding TZT iets meer gaan betalen. Maar voor nu staat het in de statuten en heeft men gezegd, totdat het weer aangepast gaat worden, houden ze deze aantallen aan. En dat is voor ons niet ongunstig. Tot zover.
Ik zie allemaal mensen knikken van akkoord. Geen tweede ronde nodig. Met de ster naar de raad. Dankjewel. Dan gaan we naar punt 9. Raadsvoorstel in zaken kadernota 2023 van de BSOB. Wie mag het woord geven? Meneer de Wit.
Yes, mag ik er als eerste beginnen?
Ga je gang.
Ja, we hadden eigenlijk als gemeenschapsbelang eigenlijk twee puntjes. We zien natuurlijk in de kadernota dat er heel erg ingezet gaat worden op de automatisering. We willen daarbij wel aangeven, er staat één zin in, dat ze ook gekozen hebben voor de telefoonbezetting te blijven uitvoeren met de medewerkers. Dus niet over te stappen naar robots. Vinden wij een goede zaak, dus daar zijn we blij mee, daarom dat we ook even wilden highlighten. En voor de verder rest natuurlijk de grote boze wolf van het stuk, de no cure, no pay bureaus. Er wordt in het raadsvoorstel wordt er een stuk over geschreven dat de volgende stap is dat de belastingorganisaties aan tafel komen bij de minister. Mijn vraag was eigenlijk in hoeverre zijn er al plannen voor gemaakt en kunnen we daar al iets meer over vertellen. Tot zover.
Dankjewel. Meneer Bos van de DOP.
Dank u wel, voorzitter. Ja, na zo'n enthousiast verhaal van de heer Van der Zanden vorige week, ja, is er natuurlijk wel heel veel duidelijk geworden met betrekking tot de kadernota 2023 van de BSOB. Maar toch één vraag. We hebben gehoord vorige week dat er behoorlijk geïnvesteerd wordt, zeker op het gebied van digitale veiligheid. Maar ook op communicatie. Ze gaan een communicatiemanager aanstellen. Ik denk dat dat een goede zaak is. Ik denk dat goede informatie en voorlichting heel veel ellende, zeker bij die no-cure, no-pay-bureaus, kan voorkomen. Maar mijn vraag is nog, van: gaan we los van wat de BSOB naar alle inwoners in Boekel communiceert, gaan we daar als gemeente zelf ook nog iets aan doen? Tot zover.
Dankjewel. Meneer Dijks, de VVD.
Dankjewel, voorzitter. Voorzitter, we hebben natuurlijk ook kennis genomen van deze kadernota. En wat dat betreft kunnen we in principe natuurlijk wel instemmen met de kadernota. Maar wanneer we praten over het begrip BSOB, dan heeft dat toch voor veel mensen directe betekenis met de hoogte van de toegekende WOZ-waarde. En als VVD willen we graag weten hoeveel procent van die 0Q en 0P cases eigenlijk de WOZ naar beneden is bijgesteld. Want uiteindelijk schrijven we in die nota-toelichting dat door de berekende en de toelichting die daarop is gegeven, het aantal in principe naar beneden zou zijn bijgesteld ten opzichte van de rest van Nederland. Een ander punt wat we graag onder de aandacht willen brengen, voorzitter, is de opmerking van het management. Ik citeer: de huidige werkattitude wordt door het managementteam omschreven als gematigd proactief. En daarnaast is niet iedereen ontwikkelgericht. Einde citaat. Wanneer we dit citaat plaatsen in de context van de verkenning naar andere taken en uitbreiding van de organisatie, lijkt ons deze ambitie niet passend in de komende traject van veranderingen. Een personele reductie van 8,2 FTE in plaats van de eerder genoemde 16,5 FTE, of een periode van 5 jaar, met de verdergaande automatisering en verbetering van de ICT vraagt veel van de organisatie. Dit alles plaatst het in de context van de opmerking aangaande de afvloeingsproces, waarbij er in eerste jaren 2024 tot 2026 nog WW-kosten verwacht worden. Voorzitter, moeten we ons hier lezen dat de voorgestelde batenlasten straks niet realistisch blijken te zijn? In dat geval is het duidelijk signaal hier op zijn plaats. Moeten wij straks vrezen voor eenzelfde debakel als bij de Belastingdienst, en wel dat de verkeerde personeel afvloeit en daarmee extra kosten zullen ontstaan? In dat opzicht biedt deze kadernota weinig tot geen houvast voor de gemeente om hierop te kunnen toezien. Ook nu vragen we hiervoor uw aandacht. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw van Mensvoort, CDA.
Ja, we hebben ook kennis genomen van de kadernota. En door de presentatie van de heer Van der Zanden is ons ook echt heel veel duidelijk geworden en goed uitgelegd. Ik heb nog één kleine vraag. Er wordt een werkgroep opgericht, waaraan ook de gemeente Boekel deelneemt. Gaan er ambtenaren aan deelnemen of hoe wordt die vanuit Boekel voorzien?
Ik wil graag het woord geven aan mevrouw Van Elzen.
Dank u wel, voorzitter. Laat vooropstellen inderdaad dat... we hebben vorige week de presentatie gehad. We weten van de heer Van der Zanden waar de grootste zorgen zitten. En vervolgens heeft hij er wat minder lang bij stilgestaan. Want we hebben heel erg lang over die zorgen en over die no-Q&OP-ontwikkelingen gehad. Maar ook wel waar de kansen liggen. En dat ligt met name op dat stuk rondom automatisering. Daar ziet men echt mogelijkheden om een stukje efficiëntie te bereiken. Zitten daar geen risico's in? Nee, daar kan ik mijn handen niet voor in het vuur steken, want het is ambitieus. Als je kijkt wat er in de landen gebeurt, dan lopen we daar wel wat voorop. Maar we geloven er heel erg in dat het gewoon veel kan gaan brengen. Dus het is een investering waarbij we echt denken dat het zich terugverdient. Maar het zou zomaar kunnen dat het daar op bepaalde onderdelen net even wat tegenvalt. Kijk, en dan begin ik even bij de vraag die net door de VVD gesteld zijn. Ook van, wat voor risico's lopen we rondom de capaciteit en het personeel wat daar nu zit. Het is zo dat een deel van de mensen, er is geconstateerd dat een deel van de mensen die er werkt niet mee kunnen in die nieuwe ontwikkelingen, in de nieuwe competenties die gevraagd worden. Een aantal werkzaamheden worden geautomatiseerd en juist die werkzaamheden, de mensen die die werkzaamheden doen, daar wordt afscheid van genomen. Het niveau, de capaciteiten worden vaak wel wat hoger. Dus daar is ook een HR-plan opgeschreven om inzichtelijk te maken. Waar hebben we extra capaciteit nodig? En waar zit capaciteit, of waar zitten mensen waar een mismatch is tussen de vraag en wat we nodig hebben? En dat is het beantwoorden van een andere vraag. Wij hebben ambtelijk, zitten wij ook als Boekel in de regiegroep. Ja, Ton zit al naar zichzelf te wijzen. Die zit heel frequent op tafel. Ja, heel frequent aan tafel binnen de BSRB om deze dingen op te pakken. Enige tijd geleden is geroepen van, goh, we willen meer gaan robotiseren, we denken daarmee te besparen. Toen heeft men ook gedacht dat ze daar die 12 FTE, 16 FTE was het, 16 FTE konden besparen. En uiteindelijk is men de diepte ingegaan, beter gaan onderzoeken en alle consequenties goed in beeld gebracht. En toen is er gezegd, veel reëler is om uit te gaan van die 8,2 FTE. Er heeft een bijstelling plaatsgevonden. Dat zie je ook in de financiële vertaling. Dus de ambities zijn ook al wel wat bijgesteld daarop. En zoals wij het nu inschatten, zou dit haalbaar moeten zijn. Gemeenschapsbelang Venno's Boekel geeft aan het ook wel heel belangrijk vinden dat er dus wel aan de telefoon mensen blijven. Dat het niet alleen allemaal robots worden die je aan de lijn hebt. Dat is ook echt een bewuste keus. We willen ook graag, en dat sluit weer aan bij dat verhaal over de no-Q&OP. Wij willen dienstverlenend zijn. We willen bereikbaar zijn als BSOB. En dus ook zelfs die bezwaren, gewoon mensen met bezwaren persoonlijk te woord staan. En ik denk dat u er niet bij was afgelopen week bij de presentatie. Maar het is ook heel nadrukkelijk aangegeven in die periode dat straks weer die beschikkingen en die nieuwe WOZ-waarden op de deurmat vallen, dan gaat iedereen binnen de BSOB achter de telefoon. Want we weten gewoon dat er dan een enorme hoos aan vragen gaat komen. En dat alle mensen, welke functies ze ook hebben, op dat moment op de plek komen van degene die de vragen gaat beantwoorden. Dus heel belangrijk, en dat wordt ook door de directeur zo gevoeld. De vraag van gemeenschapsbelang Venno's Boekel over het aan tafel zitten met de minister. De heer Van der Zanden heeft afgelopen week aangegeven dat hij een tweesporenbeleid volgt. Eén betreft het landelijk in gesprek gaan over het knelpunt rondom de no-Q&OP. In het afgelopen VNG-overleg is er ook unaniem door alle gemeenten een motie aangenomen dat er iets moet gebeuren rondom deze bureaus en als je kijkt wat het ons met z'n allen kost. Naar aanleiding daarvan zitten we met de minister om tafel. Maar de heer Van der Zanden gaf vorige week ook nog wel aan in het eerste gesprek een beetje teleurgesteld te zijn van hoe dat dan liep. Maar hij gaf ook aan, geef niet op, ik blijf daar mijn hart voor maken en er zal uiteindelijk wel iets moeten veranderen. Hij liet een heel mooi overzicht zien afgelopen week. Tenminste, ik werd daar wel heel enthousiast van, want het was heel helder. Waarbij duidelijk was, als burgers bezwaar maken via zo'n no-Q&OP-bureau, dat de gemiddelde vergoeding als zo'n bezwaar gehonoreerd wordt voor het bureau ruim 1600 euro is. En de gemiddelde vooruitgang voor de burger 30 euro. En als je dan ziet wat het ons als belastingorganisatie kost. Ja, die kosten moeten we ook allemaal dragen, die 1600. Betaal je vroeger uiteindelijk meer. Dus hij had daar een heel mooi inzicht bij. En hij heeft ook aangegeven, samen met een aantal andere belastingorganisaties, een campagne voor te bereiden om burgers duidelijk te maken. Ja, waarom ze eigenlijk beter, als ze bezwaar willen maken, dat rechtstreeks via de BSOB kunnen doen. Slagingspercentage van de bezwaren, die heb ik niet paraat hier. Dat zullen we even nazoeken. Maar er werd afgelopen week wel aangegeven, de kans dat uw bezwaar gehonoreerd wordt als u hem rechtstreeks bij ons indient, is vele malen groter. Want we hebben er gewoon belang bij om u goed te bedienen. Het gaat ook heel vaak maar om kleine aanpassingen. Want die WOZ-waarde kan, als je hem goed onderbouwt, bijgesteld worden. Werd ook uitgelegd. Dat kan tegenwoordig heel klantvriendelijk met een app. Kun je met foto's maken, laten zien en onderbouwen waarom een bepaalde waarde niet terecht zou zijn. Maar wij willen dus in die campagne gaan benadrukken van, als u bezwaar heeft tegen de WOZ-waarde, dan neem contact op met de BSOB en dan gaan we met u ernaar kijken. Want even nog los van die WOZ-waarde, en dat kan ik ook niet genoeg benadrukken, en dat deed Gracht afgelopen week ook. Burgers zullen ook het komend jaar schrikken van de aanslag. De woningenwaarde is gigantisch gestegen. Dat zie je terug in je WOZ-waarde. Maar ja, wij hebben een afspraak gemaakt dat onze OZB met 3% stijgt. Dus daar waar de woningwaarde met 15% stijgt, compenseren we dat met het tarief voor een groot deel. Maar burgers zullen wel schrikken van die WOS-waarde. En aan ons is het om dat goed uit te leggen, dat het om kleine bedragen gaat, wat je er vervolgens aan voordeel bij hebt. Ik wil niet zeggen dat mensen geen bezwaar mogen maken, maar goed informeren. En daarmee hebben we vorig jaar gezien dat dat leidt tot minder bezwaren. Ja, en we verwachten dat dit jaar dus meer vanwege die hogere stijging en dan ook nog vanwege die omslag naar waardering op oppervlakte. Maar we gaan er alles aan doen om burgers duidelijk te maken dat die no-cure, no-pay-bureaus ons niet gaan helpen hierin. Dus dat gaan we proberen. Werkgroep is beantwoord, daar doen we volop in mee als Boekel. De communicatiecampagne, we krijgen materiaal aangereikt, maar we gaan ook kijken hoe we dat kunnen vertalen naar een bericht voor onze Boekelse inwoners. En hoe we zo goed mogelijk duidelijk kunnen maken, hoe we zo goed mogelijk onze boodschap duidelijk kunnen maken. Volgens mij heb ik ze gehad. Even kijken, communicatie met de minister. Ja, de percentage voor de WOZ zal ik nog even nalaten zoeken. Ik denk dat het wel aan de orde is geweest afgelopen week, maar ik heb hem niet paraat. Dus die zoeken we nog even uit. En volgens mij heb ik daarmee de vragen beantwoord.
Ja, dat stel ik als voorzitter ook vast. Ik vind uw antwoord meer dan uitgebreid. Maar misschien dat er nog mensen zijn die aanvullende vragen willen stellen. Nog? Nee. Investeren loont, denk ik. We zien uit naar de begroting, denk ik. Hè? Dit met een grote ster weer naar de raad. Dankjewel. Gaan we naar punt 10. Raadsvoorstel in zaken procesvoorstel visie op preventie. Wie mag ik als eerste? Meneer Kolen, VVD.
Ja, dankjewel voorzitter. Met grote belangstelling heeft de VVD dit raadsvoorstel doorgelezen. Vorig jaar zijn er door de preventiemedewerker en wijkverpleegkundige van het dorpsteam signalen opgehaald bij de maatschappelijke partners in het kader van preventie. Dit heeft geresulteerd in een lijst met signalen en aanbevelingen die in mei jongstleden aan het college en de gemeenteraad zijn voorgelegd. Deze signalen en aanbevelingen boden toen onvoldoende kader en de raad heeft toen geadviseerd om na te denken over vervolgstappen. Nu ligt er dus een voorstel waarbij 25.000 euro gevraagd wordt voor het aantrekken van een externe procesbegeleider. De VVD vraagt zich af of dit nu het resultaat is van bijna een jaar nadenken over de te nemen vervolgstappen. Zeker als we mogen concluderen dat de uitkomsten van de quick wins door de nieuw aangestelde preventiewerker nog niet bekend zijn. Pas in Q2 zijn deze te verwachten. Er ligt nu dus een voorstel, maar daarbij eigenlijk twee opties. Niets doen of extern gaan. De PVD vindt dit, zoals eerder gezegd, een te magere opbrengst van bijna een jaar nadenken. Zeker als in het raadsvoorstel de volgende frase te lezen valt. De beleidsmedewerkers sociaal domein schrijven een visie op preventie. Dit maakt een integrale benadering en uitvoering van preventie mogelijk. Echter wordt hiermee voorbijgegaan aan de wensen en behoeften vanuit de samenleving. De gemeente legt een visie op waarbij eigenaarschap bij maatschappelijke partijen en samenleving ontbreekt, waardoor we het risico lopen dat de uitvoering niet aansluit op hetgeen er daadwerkelijk nodig is. Wellicht, wethouder, geeft hierbij wellicht onbedoeld een mooi alternatief aan. Schrijf een visie, ga in gesprek met de maatschappelijke organisaties, luister dan en pas aan. Voor dit proces hebben we dan ook niemand van buiten nodig. Boekel zorgt voor Boekel. En dat doe je door vertrouwd en openhartig met elkaar in gesprek te gaan. Kan de wethouder aangeven of dit een haalbaar en wenselijk alternatief is? Tot slot nog de vraag wat de rol van de ASD in relatie tot dit voorstel speelt en of de ASD überhaupt betrokken is. Tot zover.
Dank u wel. Meneer Kanters van de DOP.
Zal ik de microfoon zetten? Dank u wel, voorzitter.
Ja.
De eerste vraag die ik eigenlijk heb is wat de relatie is van dit punt ten opzichte van punt 12, voortzetten van de actieve aanpak armoedebestrijding. Volgens mij zit er heel veel synergie tussen deze twee dingen. Misschien dus de problematiek, onderliggende problematiek gaat kijken. En ik vraag me ook af in hoeverre we het wiel opnieuw aan het uitvinden zijn. En daarmee bedoel ik eigenlijk, wat is er al in andere gemeentes of op andere gremia aan voorbeelden of gelijksoortige documenten beschikbaar? Daar zou ik graag een antwoord op hebben. Dank u wel.
Dank u wel. Meester Bank van Oost. Mevrouw de Bruin.
Met betrekking tot visie op preventie. We hebben kennis genomen van het stuk en zoals ook in het stuk aangegeven zijn er eerder signalen binnengekomen vanuit het dorpsteam dat we hier ook moeten doorpakken. Zoals aangegeven door de VVD zijn we nu een tijdje verder en de vraag ligt nu voor ons. Moeten wij €25.000 beschikbaar stellen voor procesbegeleiding of gaan we dat op een andere manier invullen? Voor ons is inderdaad het zicht op de maatschappelijke partijen die hierbij betrokken zullen gaan worden en de invulling die hieraan gegeven wordt belangrijk als vraag aan de wethouder, evenals de antwoorden die gegeven worden op de vragen vanuit de VVD. Dus voor ons, welke partijen gaan hierbij betrokken worden? Hoe ziet de wethouder dit, zoals ook in het procesvoorstel staat? Dus daar even als eerste een antwoord op.
Dankjewel. Ik wil graag het woord geven aan meneer Gruiter, CDA.
Ja, dank voorzitter. Ik vind altijd als je over zo'n onderwerp hebt als preventie, dan moet je eigenlijk beginnen met een probleemstelling. Hè? Wat is nou eigenlijk aan de hand in de samenleving? Waarom moeten we in één keer aan de slag met preventie? En dat is niet omdat er ooit een keer een presentatie gehouden is, maar dat is omdat er kennelijk in de samenleving iets aan de hand is. Waarom? Als er een behoefte is aan preventie. De zorgkosten zullen de komende 40 jaar verdrievoudigen. Nu nog eens 1 op de 7 banen zorggerelateerd. In 2060 1 op de 3 banen zorggerelateerd. Dus het zet druk op betaalbaarheid. Maar ook een stukje organiseerbaarheid. Want we kunnen niet met z'n allen in die zorg gaan werken. En dan nog zien we ook in de samenleving de druk toenemen, de solidariteit neemt af. Zijn wij nog bereid te betalen voor mensen die roken en obesitas hebben? We zien in de samenleving dat ook daar de weerstand aan het toenemen is. Dat op het netvlies zettende is het niet gek dat preventie hoger op de politieke agenda komt. Dat daar aandacht en oog voor is. In 2018 is er al een nationaal preventieakkoord gesloten. En ik denk dat het goed is dat we ook lokaal daar invulling aan gaan geven. En ja, dan vind ik die vraag die de VVD hier op tafel legt wel een hele terechte. Want ook het CDA vindt dat wij hier moeten uitgaan van de kracht van datgene wat wij in het Boekelse al hebben. De kracht van onze eigen gemeenschap. En wij zijn ook heel erg beducht om allerlei partijen, externe professionals hier naartoe te halen die dat misschien wel eens in de weg kunnen zitten. Wij moeten de kracht van onze eigen gemeenschap hierin benutten en betrekken. En ja, dan heeft dat ook raakvlak met het agendapunt dat nog gaat komen, omtrent de armoedepreventie. Want ik meen me nog eens voor de geest te halen dat ook